stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het is het 15e hoofdstuk van het boek Richteren. En daarvan lees ik u voor uit het 19e vers, het middelste gedeelte. Richteren 15, vers 19b, daar spreekt het woord des Heren al dus. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het water voor de dorstigen. Drie weken geleden voor de vakantie hebben wij besloten de bijbellezing over het boek Jesaja. En ik ben nog niet toegekomen aan een nieuwe vervolgstof. Vandaar dat we vanavond eigenlijk een, wat men noemt, een vrije stof overdenken. We hebben horen lezen hoe Simson begonnen is het volk te verlossen. Je zou dat ook terecht een beginnen kunnen noemen. Want alle verlossingen die door de hand van de Heere zijn gewerkt, zijn als het ware voorbodes geweest in de oude bedeling van de grote verlossing door hem, van wie wij mogen zeggen meer dan Simson is hier. En het valt op dat de Heere dwars door het menselijke heen, het zwakke, al datgene waarvan wij vaak in een ijdele, hoogmoedige waan zeggen, nou, wat was dat voor een man? Alsof wij daar zoveel boven verheven zijn. Maar het valt op dat God dwars door dat menselijke, dat zondige leven heen, toch begint te verlossen. Zijn volk en zijn genade te verheerlijken en ook de kracht en de vrucht van het werk van de Heilige Geest ons openbaart. Zodat we ook Simson vinden in de Hebreeënbrief: door het geloof hebben zij koninkrijken overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenis verkregen enzovoort. Nu, deze Simson, die heeft, dat hebben we gehoord, heel wat teweeg gebracht aan het land, het bezit van de Filistijnen. Hij heeft ze eigenlijk getroffen in hun economisch bestel. Want het koren is verbrand, wijngaarden en olijfhoven bleven ook niet gespaard. Het was een geweldige ravage. Wij laten dat nu verder rusten, we kunnen moeilijk dat hele hoofdstuk nu gaan verklaren. Gaat maar even om de lijn aan te wijzen. En dan zijn die Filistijnen uiteraard vreselijk boos. Zij zijn niet gediend van wat in hun ogen die rebel, die Israëliet, die woesteling heeft gedaan. En aangezien zij in die tijd Israël overheersten, is het voor hun idee maar een kleinigheid om deze man uit te schakelen. En zij sturen boden en zij brengen versterkingen aan in legies. Kortom, zij maken zich klaar om Simson te doen zoals hij hen gedaan heeft. En dat bedoelen ze mee om hem gevangen te nemen en te doden. Dan komen die mannen van Juda. Juda, gij zijt het. Uw voet zal zijn op de hoofd van uw vijanden. Dan komen ze bij die mannen van Juda en die zeggen: wat kunnen wij daar nou aan doen? Wat hebben wij jullie misdaan? Daaruit spreekt hun bange en hun laffe instelling dat zij vergeten zijn dat de Heer een krijgsman is en dat zij in Simson ook niet herkennen een van God gedrevene en van God bekwaamde om het volk te richten en te verlossen van de vijand. Ze distancieren zich dus van een van hun volksgenoten door te stellen: daar hebben wij niks mee te maken wat in één onze doet. Daar kun je ons niet voor straffen. Je zou het ook zo kunnen zeggen: over Simsons hoofd heen reiken ze de hand aan de Filistijnen en ze zullen dat wel opknappen. Ze zullen die man wel overleveren. Dat ze met hem doen kunnen wat ze van plan zijn. Eigenlijk zou je dit een, maar ja, wij leven zo lang daarna. En daarom is het ons moeilijk om ons in zo'n geschiedenis in te leven. Maar het is een steeds in de schrift terugkerend gegeven wat haar dieptepunt vindt in de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Je leest ook van Mozes in de handelingen dat zij, zegt Stefanus, niet verstonden dat God hem hun tot een leidsman gegeven had om ze te bevrijden. Telkens kom je in het leven van die Bijbelmannen tegen de eenzaamheid, de vereenzaming. Je merkt het ook bij de apostel Paulus aan het einde van zijn leven, als de nood groot wordt en het te verwachten is dat hij nu met zijn leven zal moeten betalen, dan lees je ook die weemoedig aandoende uitdrukking: in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar de Heere heeft mij bijgestaan. En op een andere plaats, die van Azië of Klein-Azië, hebben mij allen verlaten, worden hun niet toegerekend. Daar zie je ook, daar komt de nood, daar is strijd, daar is gevaar, en nou distanceert de mens zich. Hij trekt zich terug. Er is levensgevaar. De duivel zei tegen de Heere betreffende Job: huid voor huid zal iemand geven voor zijn leven. Een huid was een waardevol iets in die tijd, was geld waard. En daarom wil dat woord zeggen: iemand heeft er alles voor over, tot de laatste cent toe, al zijn goed van zijn huis zelfs, als hij het vege lijf maar weet te redden. Als je nou zulke geschiedenissen, zulke aspecten tegenkomt in het woord van God, Dan zit je daar wel eens over te denken. Dan zeg je, hoe moet je dat nu uitleggen? Waren die mensen die Paulus verlieten, waren dat nou gewoon huichelaars, naamchristenen, praatchristenen, die er wel over praten, maar die in de praktijk, als het erop aankwam, schipbreuk leden? Waren die Judeërs die hier Simson eigenlijk over gaan leveren in de handen van de vijanden, terwijl God hem gezonden heeft tot een verlosser? Waren dat nou allemaal mensen die helemaal geen rekening hielden met die God die gezegd had, de Heer is een krijgsman. En de Heere God die gezegd heeft, als jullie mij vrezen, dan zal het zo zijn dat voor één man zullen er 1000 op de loop gaan. Eén enige zal er 1000 jagen. Ik dacht dat wij te ver gingen wanneer we die kant uit zouden gaan van ja, dat waren allemaal mensen die God niet geloofden, allemaal huichelaars en hypocrieten. Ik zou liever willen zeggen, het is zo dichtbij, deze werkelijkheid, deze openbaring, deze mensopenbaring. Toen de Heer Jezus zei, indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Bedoelde de Heer Jezus echt niet dat die discipelen het op een lopen moesten zetten. Als hazen van angst. Nee, maar dat ze rustig, bedaard, de plaats en de uren van de duisternis zouden verlaten. Maar dan lees je, toen vluchten al zijn discipelen hem verlatende. Daar heb je het weer. Datzelfde kun je zeggen, nou, dat is toch verschrikkelijk. En vooral in bepaalde groepen geeft men een voorstelling alsof de gelovige een buitengewoon mens, een held is, die goed en bloed ervoor opoffert en die rustig zingt, zelf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Dat is een mooi vers, natuurlijk, dat vers is ook waar. Dat vers is ook gezongen in het allerheiligst geloof. God is ons krachtig bevonden hulp in benauwdheden. Maar je moet dat vers en die sprake van die christenstrijders die daar optrekken, onverzaagd, die moet je niet plaatsen in het vlees, alsof wij zulke helden zijn. Wij moeten eerder bedenken dat wij om een nietig ding, om een strookje wat in de weg is, de naam des Heeren verloochenen. Nou is het wel een laaghartige daad, dat blijft het. En dat mogen wij ook zeggen, dat het een minne streek is om zo een van hun volksgenoten zonder verder onderzoek zou je zeggen, uit pure angst om die als het ware te isoleren en te zeggen, nou die kun je van ons krijgen, want wij hebben er in feite niks mee te maken met die Simpson. Het is natuurlijk ergens een minnestreek. Dat mag je ook zeggen. Als je maar erbij incalculeert dat wij vol met zulke minnestreken zitten. En dat als God het niet verhoedt, oh, er hoeft niets, maar dan ook niets te gebeuren. Het mag geen naam hebben. En een mens waagt zijn medemens eraan. En het woord van God, zijn ziel en zijn zaligheid. Vandaar, je kunt natuurlijk wel allerlei hooggestemde woorden gebruiken. Maar je moet wel voorzichtig wezen. Daarin voorzichtig wezen, dat je niet denkt, ik ben zo'n dappere held, die heeft de wereld vaak veel meer dan de kerk. Dappere helden, met doodsverachting. Maar in de kerk valt het op dat vaak grote mannen hebben zitten bibberen als een riet, als er wat gebeurde. En dat was altijd ook het wonder, dat God zulke bibberende mensen, zulke bange mensen, dat hij ze, als het erop aankwam, liet blijken, het komt op mij aan. En dat hij ze erdoor hield. Tot verbazing van de omstanders, dat hij ze erdoor hield. Dat is het wonder. Het is een minnedaad die ze doen. En er is geen goed woord voor. Zoals eigenlijk ons leven, ons alle leven, staat onder het oordeel van God. Vanwege onze lafheid, gebrek aan broederlijke liefde, gebrek aan eensgezindheid, gebrek aan inzicht, gebrek aan vertrouwen. Ons hele leven staat wat dat betreft onder het oordeel. En het is alleen genade en ontferming als de vrucht van de geest midden tussen al dat onkruid opeens op mag bloeien. Dan kun je gerust zeggen wat Paulus zegt, niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Die heeft het alles gedaan. Maar goed, Simpson die wordt overgeleverd en door die mannen van Juda. En Simpson vraagt, of hij vraagt, hij laat ze onder een eed afleggen dat zij hem niet zullen doden. Is die bang? Ja, Simpson is ook wel eens bang. Nou ja, maar een man met zo'n kracht. Ja, dat is juist niet goed gedacht. Je merkt uit de geschiedenis van Simpson dat die kracht een kracht van de geest was. Die kracht kan best een grote man geweest zijn, dat kan wel zijn. Maar ja, neem nou eens een grote kerel. En gaat die dan bijvoorbeeld eens met nieuwe dikke touwen binden. Dan mag je in deze tijd ook een sterke kerel uitzoeken, maar je kunt hem echt wel zo binden dat hij niet loskomt. Nee, je kunt duidelijk merken dat er tijden zijn dat de geest in Simpson werkt, hem drijft tot daden, en dat hij dan tot alles in staat is. zelfs om de zware deuren van de stadspoorten weg te dragen. En daarom, het is niet zo zoals men denkt, Simpson vindt het zo erg om tegen zijn broeders te moeten vechten, als ze hem willen doden. Want dan moet hij het bloed van zijn broeders vergieten. Nee, dat denk ik niet. Simpson is ook bang. Want Simpson heeft gevoeld en wordt zich meer en meer bewust dat God hem zendt om dat volk van het drukkende juk van de Filistijnen te verlossen. Maar in het midden van die mannen van Juda voelt hij zich wat dat betreft niet zo thuis. Hij voelt zich als het ware daar weerloos. Want die geest, die drijft hem niet tegen Juda, tegen Israël, maar tegen de vijanden, de onderdrukkers van het volk. En daarom heeft de man zo ernstig de zaak laten bezweren. Jullie mogen me binden, maar jullie mogen mij niet zo ineens neersteken. Dat moet je me zweren. Dat zou ik laf vinden. Dat is gemeen. Dat is de achtergrond. Ik zou zeggen, nou ja, Simpson, maar jij kan nog niet sterven, want je hebt je taak nog niet volbracht. Zo praten een heleboel christelijke mensen. Dat heeft wel heel wat verwarring teweeg gebracht. Heel wat verwarring teweeg gebracht. En als het dan zo is, dan zal het zo wel moeten zijn, dan zul je wel moeten sterven. En als het niet zo is, dan gebeurt er wat. Dat heeft heel wat verwarring gesticht. Men spreekt eigenlijk op een manier die niet beantwoordt aan onze menselijke werkelijkheid. Daar gaat er geen troost van uit. Daarom zo moet je niet praten. Zo, nou ja, Simpson, is dat nou een eed waard? Gods naam erbij te gebruiken, dat je niet verraderlijk neersteken. Zo moet je niet praten. Je moet bedenken, ik ben een mens. En ik leef hier, en ik heb met allerlei omstandigheden te maken. En God is het die alle dingen leidt en bestuurt naar de raad van zijn wil. Maar daarbij heeft hij ook alle middelen inbegrepen. En je hoeft niet als een blind paard heen en weer te vliegen, bij wijze van spreken. Daarom zegt hij, zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. Heere Jezus, die zei, mijn uur is nog niet gekomen. En soms ging hij naar een ander deel van het land of over de grenzen heen, omdat ze zijn dood besloten hadden en omdat hij wist dat zijn uur nog niet gekomen was. Hoewel hij macht had om de vijanden te weerstaan, ging hij uit de stad of uit de landpalen menigmaal weg naar een andere streek. Nou, ze beloven het hem, maar ze zeggen, we zullen u wel binden en u in hun hand overgeven, maar we zullen u beslist niet doden. Wel binden, maar niet dood. En dan binden ze hem met twee nieuwe touwen. En ze brengen hem weg van de rots waar hij een spelonk had om in te wonen. En als ze dan komen op de plaats waar de Filistijnen gelegerd zijn, de versterking, dan juichen de Filistijnen hem tegemoet. Ze zijn blij dat die ellendeling in hun ogen, die zoveel kwaad heeft gesticht, dat hij hun als op een bordje wordt gepresenteerd. Zover zelf hun handen niet aan vuil te maken, want ze zijn misschien ook wel een beetje bang. Ze hebben liever dat de Judeërs die kastanje uit het vuur haalt. En daarom juichen ze van blijdschap. Want hij is een mannetje, dat hebben ze wel gemerkt, waar je rekening mee moet houden. En die een hoop narigheid kan veroorzaken. In gedachten, op de achtergrond, proef je als het ware in de geest van de profetie de blijdschap in de harten van het Sanhedrin, de Sanhedrinisten, als Judas komt en zegt: wat wilt ge mij geven? En ik zal hem u overleveren. En in die nacht, ze houden hun gezichten in de plooi, maar in hun hart juichen ze, als ze die lang gezochte, begeerde Jezus, maar waar ze elke keer naast grepen, als ze hem daar gebonden zien brengen. Een ontzaglijke werkelijkheid, een draad die door het woord van God heen loopt. Zij verstonden het niet, zij ook niet. En in Simson en in de Richters begon God te verlossen, zijn volk. Maar in dat begin reeds kwam het einde in het zicht. Want Jezus, we lezen van hem, hij liet zich binden door de broeders, door volksgenoten, om overgeleverd te worden in de handen der onrechtvaardigen. En wat zijn ze dan blij? Gelukkig, want dat is de beste vangst die ze ooit in hun leven gedaan hebben. Zie dat de geest van de profetie in het begin van de verlossing eigenlijk al begint te tekenen hoe in het einde van de verlossing alle banden worden aangehaald en de schampere woorden weer klinken: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Niet verstaande dat toen Christus gebonden en geboeid werd, het volk werd ontbonden. En toen Christus daar voor het oog machteloos hing aan het hout, dat het volk vrijspraak ontving, vergeving, vrijheid van alle ongerechtigheden. Niet om te doen, maar uit het oordeel over de ongerechtigheid. Wie zal Gods wijs beleid doorgronden? Het is nog maar het begin. Het is nog niet zo ver. De geest des Heren werd vaardig over Simson. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draad en die vallen zo af. Nou, zou er wel wat gebeuren? Ja, er gebeurt zeker wat. Kijk, als een mens maar eenmaal over het dode punt heen is, dat hij zich begint te schamen, dat hij zegt, wat zijn we toch voor een dwaze mensen, waar zijn we toch bang voor? God heeft beloofd dat door het schelden van 1.000 zullen vluchten. Dat is toch een wonder. Een openbaar wonder dat ze daar aan schouwen. Die 3.000 Judeërs, als ze daar even die dikke touwen aan flarden zien gaan. Door de kracht des geestes. Nou, dan gebeurt het vaak dat als er dan zoiets is, dat de mensen moed scheppen en dat ze zich achter zo iemand scharen. En zeggen, nou zullen we helpen. Nu zullen we meedoen. We zijn lang genoeg laf geweest. Maar nee. Het typische is, je leest helemaal niks van die Judeërs. Ze verdwijnen gewoon in het niets. Ik denk net als in die nacht, toen het verkeerd ging. Toen zette de Heer Jezus een oor aan, dat Petrus eraf hakte. Nou, ik zou zeggen, zolang er nog zo één in ons midden is, die dat doet, die even een oor opraapt en eraan zet, zonder naald en draad. Nou, heeft geen effect meer. Ze verdwijnen allen in het donker van de nacht. Zoiets proef je ook hier. Met dat Simson losgekomen, denk ik dat ze het op een lopen gezet hebben. Wat hiervan moet komen, net zoals een mens die een busje met kruid neerzet of een donderbus, houdt een lucifer erbij en loopt dan gauw een eind weg. Want hij wil er niet te dichtbij zijn. Zo'n gevoel krijg je ook hier. Jongen, wat zal er nou gebeuren? Dat wordt vechten, dat wordt oorlog. Alles vertrekt. Eenzaam. Een voorbode van de eenzaamheid als hij maalt met de molenstenen in de gevangenis. En niemand meer bij hem is. Ook straks in de tempel van Dagon niet, waar niemand van de volksgenoten bij hem is. Maar hij vindt de vochtige ezelskinderbakken nog sterk, gaaf. Lang in de zon ligt, dan wordt het bros. Hij strekt zijn hand uit en hij neemt het en hij slaat daarmee 1.000 man. Het is onbegrijpelijk. Een ezelskinnebak. Een verachtelijk wapen, zou je zeggen. Een wapen wat wel mooi in de hand ligt, je zou het kunnen vergelijken met een, ja, met een bokshandschoen of met een met een ijzeren vuist, zoiets. Maar het is geen knots, geen zwaard, ezelskinnebak. En dan begint hij mee om zich heen te maaien. En de Heer heeft krachtig meegewerkt, er hoeft niet aan te twijfelen. Ik denk dat de mensen van Filistijnen een hoop eer in het beseften, lagen ze in het zand. En dat moet je indenken, dat is een enorme hoeveelheid, 1.000 man. Sommigen denken dat je dat moet verstaan als een volheidsgetal, dat laten we hier rusten. We lezen gewoon zoals er staat, 1.000 man slaat hij ermee neer. Door de geest van God. De kracht van de geest van God. En als het gebeurd is, dan liggen daar 2 hopen. Het staat eigenlijk een beetje in een soort rijmvorm. Men heeft dat wel geprobeerd weer te geven, maar dat is niet zo eenvoudig. He, met een ezels, een ezelskinnenbak, ik weet niet precies of met een ezelskaak, sloeg ik dat ezelsgespuis in elkaar, zoiets, heeft men ervan gemaakt, dat is een soort woordspeling in het oorspronkelijke. Er klinkt iets in door van het triomfantelijke bij het overzien van wat er gebeurd is. Die ezels, die ik daar met een ezelskinnenbak neergeslagen heb. En als die geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnenbak uit zijn hand en hij noemde die plaats Ramat Levi. Dat betekent kinnenbakhoogte. Ja, je kunt dat verschillend verklaren. De traditionele verklaring is wel dat Simson in hoogmoed niet God de eer geeft, maar zichzelf. En dat hij daarom door God in de benauwdheid wordt gebracht en verootmoedigd. Er zijn er ook die die gedachten verwerpen en zeggen, dat mogen wij niet uit deze enkele schriftgegevens opmaken. Want Simson heeft gesproken uit de kracht die God hem verleende door de Heilige Geest. Dan staat het dus in het teken van het positieve. En hoe de Heere degene die hij sterkte tot de strijd ook niet laat omkomen wanneer hij door dorst of honger gekweld wordt. Inderdaad kun je merken dat de kanttekeningen hebben zich niet aan een verklaring gewaagd. Die zeggen daar niets over in de zin van Simson gaf zichzelf de eer en Simson bedoelde zichzelf. Zij geven alleen een verklaring van de hulp die hij ontving toen hem dorstte. Misschien dat u zegt ongetwijfeld, wat denk je zelf? Ja, ik ben vaak bang, in sommige opzichten tenminste, voor de traditie. Dat kun je meemaken als ik iets zeg over een woord van God dat een ander nog nooit gehoord heeft, dan zeggen ze, ben ik het niet mee eens. En dat is vaak naar domheid. Je moet niet vergeten, de Bijbelverklaring, dat is niet iets van vandaag of gisteren, maar het is een geschiedenis, als we alleen maar rekenen van de apostolische kerk, van zo'n 20 eeuwen. En dan mag iemand zeggen, ja, maar ik ben maar dom en ik ben maar dit. Maar hij kan nooit ontkennen dat hij ook onder de neerslag leeft van die 20 eeuwen Bijbelverklaringen. Moet je nooit vergeten. En dat is alleen maar hoogmoed van ons, wanneer wij net doen alsof ik in de 20e eeuw als een nieuw licht aan het firmament verschijn. Het is niet zo. Wij zijn allen als het ware geteend en gekweekt. De prediking die je hoort, dat is het getuigenis van het woord door de eeuwen heen. En al is het, ik heb dat vaak gehad, dat ik opeens iets mag zien dat ik nooit gelezen heb. Dat ik echt voel dat de Heere je oog daarvoor opent. Maar dan denk ik bij mezelf, misschien is het 500 jaar geleden ook wel eens zo geweest op een zondag, dat er een mannetje ergens stond te spreken en die dat opeens zag. Is toch alweer eens gezien. Voel je wat ik bedoel? Dat het zonder meer zeggen, oh dat is fout. En vooral omdat er zoveel mensen zijn, die kunnen zo heel netjes, kunnen ze die Bijbelheiligen, zoals wij ze dan noemen, kunnen ze zo netjes in het gereel zetten. Simson die had dit moeten doen en David die had dat moeten doen. David de Ziklag, dat is een prachtig onderwerp. Dan die moest maar eens aan de weet komen wat hij gedaan had en al die dingen meer. En zo kun je hele verhalen maken. Nou hoeven wij verkeerde dingen nooit goed te praten. Maar je krijgt zo'n moraliserende prediking. Hè? En we weten eigenlijk geen raad. We zitten ons achter te toppen. Er is pas zelfs nog een proefschrift overgeschreven door een Koreaan, geloof ik. Over de noodleugen. Waarin breed aan de orde werd gesteld over Raagap te hoor. Wat ze had moeten doen, of het goed geweest is, ja of nee. En ik heb het vaak wel gehoord, ja, op de catechisatie, in andere kringen, waar ik dan natuurlijk wel catechisatie in je dienst tijd, ja, jongelui, dat was nou vlees. He, de geest was dat ze toch geloofden dat dat volk het volk van God was. En dat die God de sterke God was. Maar als ze dan zegt, ze zijn hier niet, die mannen zijn weg, dat is nou het vlees. Ik vind dat uiterst, ja, moeilijk. Voor mezelf vind ik het niet moeilijk. Maar om het uit te leggen, het is zo, ik zou haar zeggen, zo schijnheilig. Je hebt vaak een botsing van plichten in het leven. Maar het gebod van God, dat gaat boven alles. Gij zult God lief hebben boven alles en daarnaast als uzelf. Dat heeft Raagap beoefend in alle gebrek. En daarom heeft ze die mensen niet verraden. Want ze hoorden er eigenlijk niet meer bij. Bij het volk van Jericho. Eigenlijk hoort het niet meer bij. En daarom kun je natuurlijk wel schamper gaan spreken. En dat vind ik het voordeel ook van diegenen die zeggen, nou je moet er niet al te veel gaan beklemtonen als het ware. Hoe die man daar in hoogmoed van het hart zegt, dat heb ik nou allemaal gedaan. Alsof er geen God in de hemel is. Want die moeten niet meer inleggen dan erin zit. Er zit wel heus al wat in. En toch ga ik daar persoonlijk niet mee. Met het andere ook niet. Om daar een tekening te geven van die hoogmoedige Simson. Nee. Ik zou het liefst zo dichtbij onszelf willen betrekken. Die man is zich bewust, hij heeft het gevoel dat God hem aangorde met kracht uit de hoofd. Hij heeft op ezelskinderbakken gegrepen en hij slaat daar de vijanden neer. En hij legt er getuigenis van af. Dat hij dat gedaan heeft. Ja. Ik weet wel. Dat is voor mij ook bepalend geweest. Dat hij. Die ezelskinderbak. Die houdt hij in zijn hand. Dat gaf voor mij nou weer een stukje verklaring. Persoonlijk. Hij houdt die ezelskinderbak in zijn hand als een soort trofee. Zoals je een mens wel eens tegen een voorwerp, een dood voorwerp, hoort zeggen. Oude trouwe jongen, Jonasje, dat is niet erg hoor. In de gewone dingen is dat niet erg. Tegen zijn brommetje, je hebt me er toch maar fijnjes gebracht. Een lange rit hoor. Hij praat tegen zijn autootje. Of tegen zijn hamer. Waar hij ik weet niet hoeveel slagen mee gegeven heeft. Of tegen die spa die al zo oud is, maar die nog maar niet breken wil. Een oude trouwe jongen. Ik kijk er met genoegen naar. Of dat simpele zakmesje van 20 jaar geleden. Zo heb je dat wel eens in je leven. Dat is niet erg. Maar hier, Simpson heeft gehandeld uit kracht, door God verleend. Dat eens als kinderbakken, dat is punt 2. Punt 1 is, toen werd de geest des Heren vaardig over Simpson. Hij bracht de touwen naar stukken. Dat hij dat ezelskinderbakken grijpt, dat is ook nog niet erg. Hij zou zeggen, nou ja, dat beschermt een klein beetje je knuisten en je vingers. Maar dan staat hij daar. En hij kijkt naar dat simpele wapen. Die nog vrij verse ezelskinderbak. En met een zeker vergenoegen gaat hij spreken met het oog op dat ezelskinderbakken. Zoals wij dus in gewone dingen met een vergenoegen kunnen kijken. Nou is dat in het gewone leven niet zo erg. Maar het gaat hier, God begint zijn volk te verlossen. Ja, maar niet door een ezelskinderbak. Door de kracht van de geest. Door Gods wil. Gods besluit baart als het ware. En heeft deze man, deze Simpson, naar voren geschoven. Deze zwakke man, want dat was hij. Zwak. Heel zwak. Aan alle kanten. En God wil daarin zijn kracht betonen. Maar dan moet er ook geen rusten zijn op die ezelskinderbak. Nee. Maar hij heeft het met die ezelskinderbak behoorlijk geleverd. En daarom, ik hoop dat hij het aanvoelt, het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, dan heeft hij die ezelskinderbak niet meer nodig en dan gooit hij hem weg. Dan gooit hij hem weg. Want het is gebeurd. Ze zijn dood. De vijand is gevlucht. En straks bij wijze van spreken hoor, ik spreek nu even bij wijze van. He, als er weer komen, dan raap ik hem dan weer op. Of er is nog een ander stuk hout of weet ik wat te vinden. Maar nu, de overwinning is behaald. En die kaak gooit hij weg. En hij noemde die plaats Kinnebakhoogte. En nou moest je kijken. We hebben er al bij stilgestaan. Maar bij een bepaald facet. Ik wil nu iets anders belichten. Nou betaalt met eeuwig gesproken de Heer met gelijke munt. Met gelijke munt. Zo, Simpson, je hebt de strijd gewonnen. Je hebt gesproken. Een gedicht. Het was een poëtisch mens waarschijnlijk. Een dichterlijk mens. En je hebt gekeken naar dat stukje ezelskinnenbak. En toen je uitgedicht was, toen heb je weggegooid. Bedankt jongen dat je, ja, ik heb wat aan je gehad. En niet meer nodig. Nee. Wie heb je dan wel nodig?
Wie hebben we dan wel nodig?
Ja, die hamer, die trouwe jongen, dat brommertje, ergens kun je naar buiten. Dat ezelskinderbakken, natuurlijk, ergens kun je er buiten. Maar terwijl ik daar stond, heb ik gelachen. Jongen, wie had ooit zoiets gehoord met een ezelskaart, 1000 man tegen de vlakte. Nou, jongen, bedankt. Word maar weg. Maar daarmee is de overwinning nog niet behaald. Want even daarna wordt hij gewaar dat hij dorst heeft. Het kan zijn dat hij die dorst al gehad heeft, dat hij zo'n droge keel kreeg dat hij ophield met dichten. En dat hij van dorst en van gemelijkheid die kaken hem weggegooid heeft. Ik denk, wat heb ik aan die rotkaart? Dat kan ook nog. Maar in ieder geval, als hem nu zeer dorstte, riep hij tot de Heer. Het is ook een toestand als je zo aan je einde moet komen. Opeens wordt hij gewaar dat hij machteloos is. Dat al zou hij die ezelskinderbak nou nog wel in zijn handen hebben, maar hij zou sterven van dorst. Dan sterft hij met een ezelskinderbak in zijn hand. Maar wat geeft dat? Of dat je nou met een ezelskinderbak of een geldkist of een klomp goud in je hand ligt te sterven van dorst. Wat maakt dat uit wat je in je hand hebt? Je kan wel eens zeggen, oude trouwe jongens die je van me bent, wat heb je me nooit in de steek gelaten in mijn leven. Maar ja, als hij doodgaat, wat moet die oude trouwe jongen dan nog voor je doen? Daar heb je niks meer aan. Kijk, Simpson komt in een situatie dat hij net en zonder ezelskinnenbak teruggeworpen wordt. Ja, waarop? Op zichzelf en op God. Op zichzelf, doordat hij in een ogenblik gewaar wordt dat de sterkste niet anders is dan ijdelheid. Hij vergaat van dorst. En op God, doordat levend voor hem staat de waarheid. God alleen kan mij helpen. God alleen kan de uitkomst geven. En dan lees je dat hij gaat zeggen, gij hebt door de hand van uw knecht. Niet de hand van uw knecht heeft door een ezelskinderbak. Al kun je nog zo zeggen, ja, maar het middel, ja, goed. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Dat is hij zich bewust. Dat is geen vroom praatje. Doorgaans zetten we eerst een soort medaille op ons bord en dan zeggen we soli deo gloria. Alleen God de eer. Maar dan is er al zoveel gepasseerd, dan hebben we al een boekje geschreven om over ons leven en alles wat we gedaan en gepresteerd hebben. En dan aan het eind, ja, gode tot eer. Misschien vind je me er een beetje zuinig mee met al dergelijke uitdrukkingen wat de eer God betreft. Dat komt niet uit verachting daarvan, hoor, maar dat komt uit de verachtelijkheid van onze verdorven natuur. En je zegt, oh, laat alsjeblieft onze mond maar dicht houden, want als we denken dat we God bedoelen, dan bedoelen we onszelf al. Als we dat denken.
Dan bedoel je eigenlijk weer. Je komt er zo niet aan toe. Maar toch, nochtans, dit is geen vroom praatje. Als je ligt te sterven, dan hoef je geen vrome praatjes meer te houden. En als je einde nabij is, och nee, dan valt een hoop bombast valt van een mens af. En je wordt gewoon geconfronteerd met de werkelijkheid. Je gaat eraan, zonder water kun je niet leven. En als je zo hard gewerkt hebt en zo hard gevochten hebt, dat het zweet in stralen langs je lichaam gelopen is, dan ben je zo dood. Heren, help me. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven, zou ik dan nu van dorst sterven? Kijk, daar heb je iets van het allerheiligst geloof. Zeg, foei man, dat hoef je nou ook niet meer te zeggen. Nee, laat hem dat maar wel zeggen. Laat hem dat maar wel zeggen. Alles wat op rekening van onszelf staat, dat staat op onze rekening. Op Adams rekening. Wij hebben alles ten kwade gedacht. Maar wat de Heere doet, al is het nog zo door onze vingers bezoedeld en in ons zielenleven beduimeld, door onze vinger afdrukken, wat de Heere doet, dat is toch Gods werk. Kijk, dat vind ik nou mooi, Dick. Dat vind ik nou zo mooi. Want dat betekent dat die Simpson was, die leefde niet in een soort slavenmoraal. En die man die leefde niet zoals zoveel van die godsdienstige mensen leven. In die, je zou zeggen, die opgelegde druk. Heren, ik zie het helder. U hebt het gedaan. Ik ben vaak in de war, heren. Ik stond er net nog met dat ezelskinderbakje in mijn hand, terwijl ik toch kon weten, u hebt het gedaan. Heren, kunt u dat nou over uzelf verkrijgen om hier te laten sterven? Van dorst, naar dood. En straks dan komen ze misschien terug, die onbesnedenen, die Filistijnen. En dan vinden ze mijn dode lichaam, of ze vinden me krachteloos, stervende hier liggen. Kunt u dat doen? Kijk, ja, je zou kunnen zeggen, zoals ik reeds zei, nou, dat is wat moois dat iemand zoiets durft te zeggen. Ja, zo moet je het niet uitleggen. Dan doe je de geest als het ware pijn. Je moet het zo uitleggen. Wat kan een mens die van één ogenblik afstaat in de nietigheid en in de geringheid ligt, en die wel mag zeggen, laat maar ophouden met dichten, met preken, met getuigen en alles wat ik erop nahoud en noem maar op. Want het is toch allemaal niks. Ik kan nog ineens mijn eigen debat. Die daar dan zo neer ligt. En dat het nogthans van het geloof tot God opklinkt. Dat hij zegt, Heer, kunt u dat nou toelaten? Dat zo ellendig met me afloopt. Ja, dan zeggen, maar de Heer heeft toch alle recht? Dat is vers 2. De Heer heeft alle recht. Er is niks in te brengen wat dat betreft. Maar, ik lees het zo, Heer, moet het nou allemaal in het begin zo fout lopen al? Doe het toch niet. Laat me toch leven. En de Heere hoort. Die kloof daar, die holle plaats. En er komt water. Misschien wel op de plaats waar het ezelskinderbakken lag in de brandende zon. In die, opeens ziet hij daar. Waar nou een teken lag, waar, ja, waar die zo naar stond te kijken. Oude trouwe jongen. daar opeens begint het water op te wellen. En hij dronk en hij is ver weg geweest. Als je leest, zijn geest kwam weder en hij werd levend. Water voor de dorstige. U zegt, ja, dat is natuurlijk. Nee, dat is niet natuurlijk. Dat is geestelijk. Was het dan geen gewoon water? Natuurlijk was het gewoon water. Maar het woord is geestelijk, want als daar dat water opeens begint te wellen, dan betekent dat voor ons, hij handelt nooit met mij naar mijn zonde. Dan betekent het, God is goed voor een armzalig schepseltje. God is genadig voor een mens die het bijltje erbij neer moet leggen en zegt, ik kan niet meer. Ik ben uitgevochten, ik kan niet meer. Heere, u hebt het gedaan, moet ik nu sterven? Nee, zegt de Heer, als ik het gedaan heb, dat zeg je toch? Dat ik het gedaan heb door mijn hand, dan ben ik ook diezelfde God die het nu ook doet. Of doet. Nu. En ik maak zo'n bron. Een fontein. Een beekje. En hij noemde de naam de fontein des aanroepings. Of de fontein voor de roepende. Zo kun je het ook lezen. Fontein voor de roepende. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och, Heere, red mijn ziel van het graf, van de dood, van de kou. En de Heere hoorde. Onze God is ontfermend. Daar is water, dat stroomt. Toen de Heere Christus op die soort kinderbakshoogte, op die hoofdschedelplaats hing, toen hij daar in de uiterste verlating hing, vriend en metgezel verre van hem, toen, ik heb het reeds gezegd, werden de banden aangehaald. Omdat dit was maar het begin van de verlossing. Maar de verlossing komt openbaar in de machteloosheid van het lam dat geslacht wordt. In zijn overgave tot in de dood. Hij hoeft de touwen niet meer los te trekken. Hij kon de Vader bidden, maar hij wil het niet. Geen legioenen engelen. Hij kon wel maken dat ze niet alleen achterover vielen, maar ook zouden blijven liggen. Ten eeuwige dagen. Maar ze mogen weer opstaan. Hij laat zich binden, kruisigen. En hij komt er niet meer af. Hij komt er niet meer af. Hij wordt er wel afgehaald. Nicodemus, Jozef en Arimathea. En de Vader die zegt, mijn zoon, sta op uit het graf. Maar hij komt er niet meer af. Dat is de doodslag geweest voor de grootste Filistijn, de duivel, de Satan. De aanklager der broederen. Hij was gewoon uitgewerkt, die duivel. Hij kon niks meer doen, want hij had alles gedaan waartoe God hem de ruimte gaf om op hem aan te komen. Daarbij de toren van God tegen onze zonde op hem.
Toen opende God de holle plaats en er ging water uit van dezelfde. Hij die sprak, begeer van mij levend water. En ge zult niet meer hongeren en dorsten in de eeuwigheid. Hij die sprak van stromen van levend water. Hij die gekomen is door het water en het bloed. Hij opende juist in zijn ondergang de opgang voor een verdrukt, een verslagen, een lafhartig, een verradersvolk. Een volk waar je niet op aan kunt. Een volk dat als het erop aankomt, je laat zitten. Een volk als het er moet zijn, is het weg. Of verslaafd. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? En zijn geest werd dof. En hij voelde zich aanmächtig. En hij schreeuwde ook, mijn dorst. Zoals Simpson schreeuwde, maar hij schreeuwde toch anders. Want hij was het einde van de verlossing. Die in het begin van de verlossing zijn volk profetisch reeds aanwezig was. Hij is het volle einde. Maar hij schreeuwt om water. Om te kunnen roepen uit zijn verdroogde keel. Het is volbracht. Opdat als zijn lippen zich straks sluiten, de lippen van woordenaars worden geopend tot Gods lof. En opdat hoeren en tollenaren worden ingeleid en drinken van het water, midden in de woestijn, midden tussen de lijken, midden tussen de narigheid, wij kunnen ons al die dingen moeilijk voorstellen. Midden van dat alles. Drinken van het water. De fontein van de roepende. Of voor de roepende. Voor Jezus waren een paar druppeltjes van dat azijnachtige spul genoeg. Want het was alleen maar om te roepen, het is volbracht, opdat wij niet eeuwig zouden dorsten. Maar voor die ellendigen, voor die tollenaren, die verloren zonen en dochteren, armzalig bange mensen, die eigenlijk het leven niet aankunnen en de dood niet aankunnen, ontsluit hij een fontein. Een fontein des levens. Opdat zij zouden drinken ten eeuwige leven. En opdat zij nimmer meer zouden dorsten tot in eeuwigheid. Dat is schoon. Daarom noemde hij haar naam de fontein. Voor de roepende. God heeft gehoord. Hij heeft mijn voeten uitgered uit het net. En mij doen wandelen in het land der levenden. Dat is de sprake voor iedere ellendige. Die van God bezocht met zijn heil. Met zijn geest. Menigmaal. Ja, altijd weer moet erkennen.
dwaas die ik ben. Heb je goed gepreekt? Ja hoor. Heb je goed huis bezoekt? Ja, was goed hoor. Heb je zo keurig dwaas die je bent? Je hebt niks. Want de Heer hoeft maar één vinger mij uit te steken. En je krijgt een flits van pijn. En je ligt te happen naar een beetje lucht. Opeens is de hele waardigheid van de kaart. En de mensen komen verontrust uit hun bank om te kijken, leeft hij nog? Dat is de werkelijkheid. Daarom, die zo menigmaal moet bekennen in het leven, en altijd weer, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. En zoals Job zei, Heer, ik heb woorden gesproken zonder verstand. Ik verfoei mijn stof en af. Zo mogen al die schapen nochtans zeggen, gij hebt veel goed bij uw knecht gedaan. Gij hebt een fontein geopend tegen de zonde en de onreinheid van het huis van David. Dan mogen wij ook zeggen, hebben wij omgezien naar die naar ons omzag en omziet? Dan zullen wij ook mee instellen, midden in de wildernis van het dorstige, dorre land, gaf de Heer een minder regen op een bezwijkend erfenis. En met dat het lang uitgedort ging sterven, opende hij de fontein van het levende water voor ellendigen. Straks komen ze van alle kanten om dat water te mogen drinken. Voorwaar, onze God is een levend God. God begon zijn volk te verlossen in de dagen van de richter. Maar hij heeft in Christus een volkomen verlossing voor eeuwig teweeggebracht. Zalig zijn wij, hoe rampzalig we ons misschien ook voelen of niet, als we mogen mee instemmen met het oude versje. Amen, ja. Amen, ja, op Golgotha stierf hij voor mijn zonde. En door zijn bloed heeft hij een fontein geopend van levend water. Midden in de woestijn, ik zal niet sterven, maar leven. Amen.